Goedemorgen allemaal. Terwijl achter ons de dingen klaar worden gemaakt voor het avondmaal dat we vandaag mogen vieren samen, gaan we toch hier samen beginnen. Welkom aan iedereen hier aanwezig in de kerk. Gasten die misschien onder ons aanwezig zijn, van harte welkom. Mensen die thuis meeluisteren, nu of op een later moment, ook van harte welkom. We hopen dat u zich bij ons betrokken voelt en bij deze dienst. En ik wens ons allen een gezegende dienst. We lezen vanmorgen uit Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 5, vanaf vers 17. Toen hij op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder zijn gehoor ook fariseeën en wetgeleerden, die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea en uit Jeruzalem waren gekomen. De kracht van de Heer was werkzaam in hem, opdat hij zieken zou genezen. Er kwamen een paar mannen met een verlamde op een draagbed die ze naar binnen wilden brengen om hem voor Jezus neer te leggen. Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen. En dus gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door een opening in het tegeldak naar beneden zakken tot vlak voor Jezus. Toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem: "Uw zonden zijn u vergeven." De schriftgeleerden en de fariseeën begonnen zich af te vragen: wie is die man dat hij deze godslasterlijke taal spreekt? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Maar Jezus begreep wat ze dachten en zei tegen hen: vanwaar toch al die bedenkingen? Wat is gemakkelijker te zeggen: uw zonden zijn u vergeven? Of sta op en loop. Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonde te vergeven. En hij zei tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis. En onmiddellijk stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op, pakte het bed waarop hij altijd had gelegen en vertrok naar huis terwijl hij God loofde. Allen stonden versteld en ze loofden God en zeiden, vervuld van ontzag: vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten. De jonge, pas begonnen Franse dichter Jacques Prévert liep eens door de stad en hij kwam daar een blinde bedelaar tegen. Hij knoopte een praatje met hem aan en hij vroeg hem hoe het met hem ging. Nou, het is niet best, zei die blinde, want ja, de mensen lopen langs, maar niemand heeft oog voor mij. Ik hoor haast nooit meer dat er een muntje in mijn bakje valt. Het zijn zware tijden. Bij zich had hij een bordje: blind zonder pensioen. De jonge dichter had geen geld om de blinde te geven, maar hij bood hem iets anders aan. Zal ik de tekst op jouw bordje eens wat aanpassen? Nou, ga je gang, zei die blinde. En zo deed de dichter. Een paar dagen later kwam hij opnieuw langs die blinde man en hij vroeg hem: hoe gaat het nu met je? Ja, veel beter, zei die blinde. De mensen zien me weer, ze stoppen en bijna iedereen gooit wel een muntje in mijn bakje. Nou, wat denkt u dat die dichter op dat bordje van die blinde man had geschreven? Doe eens een gooi. Hij had erop geschreven: de lente komt en ik zal het niet zien. De lente komt en ik zal het niet zien. Nou, wat gebeurt daar nou precies? Ik denk dat die dichter geprobeerd heeft om echt het diepste probleem van die blinde man zichtbaar te maken in zo'n zinnetje. De lente komt, ik zal het niet zien. Het jonge groen, het zachte licht, de bloemen die zomaar weer tevoorschijn komen. Ik ben blind, ik zie het niet. Ik zie de gezichten niet van de mensen die mij lief hebben. In onze tijd, ik zie de fotootjes niet die iedereen naar elkaar stuurt, of de leuke filmpjes. De kunst, de schoonheid. Je kunt het niet zien, want je bent blind. En het raakt ons. Nou, in die ontmoeting tussen de Heere Jezus en die verlamde man gebeurt eigenlijk iets vergelijkbaars. Jezus benoemt ook bij die verlamde man de essentie van wat hij mist. Er moest wel wat overwonnen worden voordat het zover kon komen. Vrienden dragen die verlamde man met de bedoeling om hem bij de Heere Jezus neer te leggen. Want hun overtuiging, onze vriend moet hoe dan ook naar Jezus toe. Maar mensen staan in de weg. Het is opmerkelijk, Lucas geeft geen woorden aan deze mannen. Hè? Dus ze zeggen helemaal niets. We lezen niet dat ze aan die mensen om een doorgang vragen van, ja, wij zijn hier met onze verlamde vrienden en daar is Jezus, maar u staat ervoor. Zou u misschien zo vriendelijk willen zijn om even aan de kant te gaan? We lezen ook niet of ze boos worden als mensen dat niet doen. We lezen ook niet dat ze dan een plan bedenken. Dat moet toch wel wat geweest zijn, hè? Ze denken, ja. Eentje zegt, ja, ik heb een idee. We gaan gewoon door het dak. Wat? Ja, nou ja. We klimmen op het dak en we schuiven dat allemaal aan de kant. En dan laten we onze vriend zo voor Jezus zakken. Dat kan je toch niet maken, man? Ik weet het niet of mijn WA-polis dat allemaal dekt. Maar goed. Lucas en ook evangelist Marcus, die in zelfde woorden deze geschiedenis beschrijft, die geeft niet iets weer van die woorden van die mannen, maar hij laat volledig de focus vallen op hun geloof. Want dat is wat Jezus van ze ziet. Niet wat ze zeggen, maar wat ze doen. Hun volhardend geloof, en dat ziet Jezus. Het geloof van die mannen. Wat kan geloof ook krachtig zijn? Het is het geloof zoals Abraham dat had, die op weg ging naar het onbekende land. Het land dat God hem had gewezen en waarvan hij niets zag. Maar hij ging. Het geloof waardoor Henoch met God kon leven, zo nabij dat hij er ineens niet meer was, want hij was opgenomen. Het geloof waardoor Noach gewoon op het land een gigantisch schip ging bouwen. Gewoon omdat God had gezegd wat er zou gebeuren. En er werd erom uitgelachen tot de regen en de watervloed kwam. Het geloof waardoor dat volk Israël om de stad Jericho trok. 7 keer en de laatste dag nog een keer 7 rondjes. En de muren stortten in. Geloof, om het eens met de woorden van Jezus te zeggen, waarmee je tot een boom kunt zeggen, wordt ontworteld en plant je in zee. Geloof dat bergen kan verzetten. Dat geloof hebben die mannen. En Lucas legt er alle nadruk op. Die mannen twijfelen niet, die aarzelen niet, die doen gewoon. Want hun vriend moet hoe dan ook bij Jezus komen. En misschien is dat het eerste wat wij mogen leren uit deze geschiedenis. Die vasthoudendheid. Dat geloof waarmee je niet alleen jezelf, maar ook anderen bij Jezus brengt. Die diepe overtuiging in je hart. Waarmee je weet, ja maar, hoe dan ook. Het allerbeste dat ik iemand kan geven. Het allerbelangrijkste in het leven van de ander. Is dat hij bij Jezus komt. Dit ik ook een keerzijde aan, want er stonden ook heel veel mensen natuurlijk in de weg. Het waren ook wel gelovige mensen, die wilden allemaal horen wat Jezus zei en misschien ook wonderen van genezing meemaken. Dus dat kan ook, dat je in de weg staat. Het is mooi om daar eens ook bij stil te staan. Hoe kan ik nu toch ook dingen die mij misschien zelf heel belangrijk lijken, maar het misschien ook niet zijn, eens even wat achter me laten, om de weg naar de Heere Jezus voor anderen ook toegankelijk te maken. Misschien mijn eigen overtuiging hoe dat dan precies allemaal moet gaan. Ruimte, zodat mensen ook echt bij Jezus kunnen komen. Nou, terug naar die mannen die dan op dat dak zitten. Jezus zag hun geloof, dat woordeloos geloof. En zijn reactie daarop is dat hij tegen die man die daar verlamd op de grond voor zijn voeten ligt, zegt, je zonden zijn je vergeven. En wat moet je daar nou van denken? Toen Reinier dat net voorlas, toen dacht ik weer, ja, wat is dat een antwoord? Wat is dat een woord? Verwarrend vind ik het. Daar lig je dan, verlamd, zoveel moeite gedaan, die vrienden, en die kijken vanaf dat dak zo naar beneden, en het zal doodstil geweest zijn, en nu gaat er wat gebeuren. En wat zegt Jezus dan? Ja, je zonden zijn vergeven. Wat wil Jezus daar nou mee zeggen? Ik denk, broeders en zusters, gasten, dat Jezus daarmee toch wil doordringen tot de essentie van wat er mis is in ons leven. In het leven van ons allemaal. Jezus benoemt niet heel concreet een zonde van die man waardoor die verlamd geworden is. Niet van toen en toen heb je dat en dat gedaan en ja, nu zit je met de gebakken peren, maar ik zal je dat vergeven. Maar Jezus noemt in het algemeen dat die man vergeving van zonde nodig heeft. Want hij lijdt aan deze wereld. Deze wereld die verloren is in schuld. Deze wereld waarin Jezus mens wilde worden om als het lam van God de zonden weg te dragen naar het kruis. Jezus pakt als het ware het bordje van die man waarop staat, ik ben verlamd. En hij wist dat uit en hij zegt, jij krijgt vergeving. En dat is niet eens zo'n heel gemakkelijke boodschap. Niet eens gemakkelijk voor die man, lijkt mij, want die ligt daar nog steeds. Die kan nog steeds nergens heen. Niet voor die vrienden die zoveel moeite hebben gedaan en dan dit te horen krijgen. Geen gemakkelijke boodschap voor die schriftgeleerden en fariseeën die terecht zeggen, maar wat deze man hier zegt, dat mag alleen God. Zomaar zonder vergeven, zonder offers, zonder schuldbelijdenis. Dat kan niet. Dat mag alleen God. En daar hebben ze gelijk in. Geen gemakkelijke boodschap. Geen gemakkelijke boodschap voor Jezus, om dit te zeggen. Want Jezus weet, voor deze woorden, voor deze vergeving moet ik straks naar het kruis. En zal ik lijden en sterven. En misschien voor u en voor jou ook geen gemakkelijke boodschap. Want als u of jij met uw bordje bij Jezus komt, waarop je geschreven hebt wat je het moeilijkst vindt in je leven, waar je mee worstelt, je pijn, je verdriet, je teleurstellingen, misschien je handicap, misschien je onvervulde verlangens, eenzaamheid. En je gaat daarmee naar Jezus en Jezus pakt dat bordje en hij wist het uit en dan zeg je, hier, je bent vergeven. Kun je daarmee uit de voeten? Kom je zo naar de kerk om vergeving te ontvangen? Of zeg je, ja, ik kom eigenlijk voor inspiratie, voor mooie liederen, voor een gevoel van geborgenheid, voor mooie muziek, voor gezelligheid, ontmoeting. Maar niet dat er tegen mij gezegd wordt dat ik vergeving nodig heb. Want dat impliceert ook dat er met mij iets mis is. Iets wat niet klopt. Iets wat niet spoort. Iets waar ik van af moet. Kan het niet wat positiever? En toch, voor Jezus is dit kennelijk het allerbelangrijkste om tegen die verlamde man te zeggen. Jezus geeft hier de kern van zijn eigen missie ook weer. Vriend, kind, je zonden worden vergeven. Maar dan is het niet klaar. Je zou kunnen zeggen, Jezus heeft nog steeds dat bordje van die man. En het eerste wat hij erop geschreven heeft is, je zonden worden vergeven. Maar Jezus is nog niet uitgesproken, nog niet uitgeschreven. Hij wordt getriggerd door die schriftgeleerden en die fariseeën die zeggen, dat mag u niet zeggen. Waar ze gelijk in hadden, had ik net al uitgelegd. En Jezus gebruikt dat natuurlijk om ook te laten zien dat hij wel degelijk dat gezag heeft. En die macht van God. En dan zeg je, ja, wat is dan makkelijker om maar even iets te zeggen over zonde. Of daadwerkelijk ook te laten zien wat die vergeving dan concreet inhoudt. Waar dat toe leidt. Wat er nu gaat veranderen, radicaal in het leven van die man die daar nog steeds op de grond ligt, als ik zeg jouw zonden worden vergeven. En om te onderstrepen dat Jezus macht heeft en om te laten zien dat die vergeving van zonden een geweldige rijkdom is. Een nieuw leven opent en alles van Gods bedoeling weer gaat laten zien. Zegt hij tegen die man, sta op, pak je matras en ga naar huis. En dat gebeurt. Die man die staat op, die pakt die matras. Mensen gaan aan de kant. Eerst mocht hij er niet door, maar nu staan ze met stomheid aan ze naar te kijken. En God lovend gaat die man naar huis. Ik denk dat avondmaal vieren ook zoiets moet hebben. Dat je aan de ene kant met je leven naar het avondmaal komt en zegt, Heere Jezus, ja, hoe moeilijk ik dat ook vind om te zeggen en te belijden. Maar ook ik maak deel uit van een verloren wereld. En ik ben zelf ook deel van de zonde die in deze wereld gekomen is. Ook met de dingen die in mijn leven niet kloppen. En probeer ze maar eens te benoemen in je leven. Wat dat dan is. En het is een oud gezegde, maar zonde, dat is toch je doel missen. Aan God voorbij leven, daar begint het allemaal mee. Dat is de diepste kern van wat de Bijbel zonde noemt. En avondmaal vieren is dan kijken naar die tekenen van brood en wijn en zeggen, Heer, ik heb dat nodig, maar ik ben ook zo dankbaar dat u me dat geeft. Vergeving. Maar avondmaal vieren is ook gesterkt weer verder gaan het leven in. Omdat je weet, als de Heere Jezus zegt, er is vergeving, er is herstel, dat er ook vernieuwing van je leven is. En ik weet wel, niet allemaal staan wij dan op uit onze ziekte en onze zorgen. Maar de Heere Jezus zegt wel tegen ons allemaal, ik maak alles goed in jouw leven. Nu of later, in dit leven of straks. Want als je bij mij komt voor vergeving, dan ontvang je dat. En daarin komt ook de vernieuwing van heel jouw bestaan mee. Zodat je nooit zonder hoop, nooit zonder troost en nooit zonder kracht bent. Opstaan in deze wereld is dan ook Jezus volgen. Door je kruis blijmoedig op je te nemen. Achter je heiland aan. Omdat je weet, eens maakt hij ook voor mij alles goed. Als je belijdend lid bent en je hebt uitgesproken dat je Jezus nodig hebt voor vergeving en nieuw leven, vier dan het avondmaal. Ontvang die tekenen van vergeving en vernieuwing. En sta na het avondmaal ook weer klaar om het leven in te gaan met nieuwe hoop en nieuwe moed en nieuwe kracht. En ben je daar nog niet zo aan toe, omdat je jong bent, of omdat je twijfelt, of omdat je aarzelt, laat Jezus eens naar het bordje van jouw leven kijken. Schrijf eens op wat jouw leven nu echt bepaalt. De mooie dingen, maar ook de moeilijke dingen. En ga er eens mee in het gebed naar Jezus. En probeer dan eens te luisteren naar wat Jezus tegen jou zegt. Wat Jezus als het ware uitwist en opnieuw op jouw bordje schrijft. En ik geloof dat er dan een wereld voor je open zal gaan. Amen.